Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan.
Muito bom dia, senhor Gerard.
Muito bom dia, segunda feira?
Segunda-feira, sim.
Segunda-feira. Ja. Muito bom dia.
Dat houdt in maandag, lieve luisteraars.
Maandag, ja, ja, ja. We hebben gewoon maandag. Alle landen hebben normaal Montag, dinsdag, Landy, Monday, Monday. Maar jullie hebben secondefeira.
De eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag en de zesde dag. Dat hebben wij. Eigenlijk niet de eerste dag, want het is zondag. Een beetje
katholiek. Eigenlijk zijn jullie een beetje een buitenbeentje in positieve zin.
Ja, ze gaan een beetje hun eigen gang. We hebben hier geen woke. Black Lives Matter. Weet je, we hebben hier geen racisme discussies. Er is natuurlijk best racisme hier. Ik merk er helemaal niks van, ook in de bouw. Donkere mensen, blanke mensen, die werken allemaal naast elkaar. Die zitten bij elkaar te eten. Die lachen ook nog met elkaar. Weet je, heb je hier eigenlijk niet, dat is een beetje van het oude Portugees. Van die, weet je, die, ja, dat heb je niet.
Het is gezellig. Maar bij jullie is het gewoon gezellig.
Ja, dat sowieso, alhoewel. Portugezen zijn nog niet echt gevers als het gaat om sociale contacten. Maar ik zie geen agressiviteit. Dat is behalve met voetbal, dan schoppen ze elkaar. Ze elkaar helemaal de tyfus.
Maar op jonge leeftijd al, hè, begrepen.
Ja, ik ben op een jeugdtoernooi geweest. Met mijn zoon hier organiseerde. Ajax speelde ook, Midtjylland, Club Brugge, Benfica, Braga, Sporting Lissabon. Onder 15, ze schoppen. Niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dat voetbal is toch een soort hele rare religie hier, hè?
Ja, maar heb je die nieuwe Johan Cruijff gezien? Want dat is allemaal wel de eerste elftalletjes, toch?
Ja, ik heb een paar bijzonder grote talenten gezien. Ajax ook. Ik ben zijn naam even kwijt. Ajax midden. Het was net... nog ineens Frankie de Jong. Hij leek een beetje op Lasse Schöne, weet je wel. Maar het midden eiste alle ballen op. Dat is een fantastisch talent van Ajax. Ik zal nog even achter zijn naam komen, dat weten mijn zonen. Maar ja, we hebben natuurlijk weer een weekend gehad buiten dat we Max en voetbal hebben gehad. En ja, ik heb natuurlijk, Yves, de verkiezingen in Brazilië goed gevolgd. Omdat het, ja, Brazilië...
Maar mag ik ook wat zeggen of ga je in je eentje de hele week...
Ik wil eigenlijk wel de hele week mijn eentje doen,
Je lijkt net een nieuwslezer.
Bij mij is het een Duracell-batterijtje.
Ja, nee, echt waar, je begint een naam. We hebben dus een Brazilië en dan hebben we ook nog een energiecrisis.
Maar je zegt toch niet dat ik langdradig ben, hè?
Nee, dat doe ik niet. Maar ik wil je één dingetje even voorleggen. En dan wil ik graag je reactie erop weten. Ik kom net uit een meeting, Erik. En ik heb de neiging om in zo'n meeting, dan heb ik een pen en dan maak ik allemaal steekwoorden. Mm-hmm. En dan ga ik aan jou vragen of jij begrijpt wat ik net heb meegemaakt.
Oké, go on.
API, inlogfeed, buzzword, compatible, discover, define, screpen, pushberichten, affiliate links, PPC, Alfred Schreuder. En wat is de visstraatstrategie?
Ik begrijp 35%. Affiliate dinges, pushberichten snap ik. Maar voor de rest... Maar waarom Alfred Schreuder?
Nou, dus ik had een meeting over appontwikkeling. Dus dat is zo'n app, hè, wat je op je telefoon hebt. Dus daar zijn deze mensen fantastisch in. Die zijn, zeg maar, die horen bij de Champions League op het gebied van appontwikkeling.
Die huur je in?
Ja. En dan zit daar, Bart zit daarbij. Dat is een van onze technische mensen. Jossie zit daarbij. En dan zitten er twee jongens bij. Ja, die kunnen zo uit zo'n film van Star Wars, weet je. Die weten precies hoe... Het is niet normaal. Die spreken met elkaar hun eigen taal. En dan vliegen al die woorden over de tafel. Alleen de baas van dat bedrijf, dat is die komt uit Tukkerland. Ja, en dan hebben we het ook even over Alfred Schreuder. Want zij kennen natuurlijk Alfred Schreuder als geen ander. Dus zij zeiden geen nee toen ik zei Alfred Schreuder oud. Dat begrepen ze wel. En het gesprek die eindigde, Erik, met de visdraadstrategie. En dat komt er eigenlijk op neer. Je begint ergens mee. En dan moet je kijken hoe je naar de overkant komt. Dat is de visdraadstrategie. Dus je moet eerst beginnen en dan moet je op zoek gaan. Ja, dat is het. Dat heb ik geleerd vandaag. Dat wou ik toch even met je delen, vriend.
Dat is metaforisch als je een visdraad uit elkaar gaat knopen. Want dat heb je als dat verstrengeld is in elkaar. Dat je ergens begint en je weet niet waar je uitkomt.
Ja, precies.
Ja, ja. Maar doe je, ja. Heb jij gevist vroeger?
Nee, ja, één keertje of zo.
Ja, ik heb veel gevist.
Ja,
ik hou door. Zoetwatervis, als het wind stil is, vind ik heerlijk. Alleen je dobbertje kijken. Maar ja, soms komt je hengel in de knoop, heb je visdraad. En mensen gaan het aan elkaar knopen. Ik pak gelijk een mes. Snij de voorkant en de achterkant eraf. Ik doe die twee kanten weer aan elkaar knopen. Probleem opgelost.
Maar even metaforisch, ik vis liever op een andere manier. Ja. Die snap jij niet. Oké, Brazilië, Erik.
Lieve luisteraars, kijk, omdat ik natuurlijk een behoorlijk gedeelte van mijn tijd in Portugal doormaak, is natuurlijk de lijn Portugal-Brazilië is heel intens. Hè? Brazilië was natuurlijk een soort van kolonie. Het was ook nog een Nederlandse kolonie voor de jaren 30, groot gedeelte van Portugal. Ergens begin 1600. Dat is een hele geschiedenis met oorlogen met Portugal. Tussen Nederland en Portugal, laat ik even achterwege. En de presidentsverkiezingen, dat is net als bij ons Suriname of Nederlandse Antillen, weet je. Dat volgen we allemaal, wie daar gaat winnen.
Ja, ja.
En dat heb je hier in Portugal ook. Dus we hebben dus in Nederland weinig op televisie geweest. Het was een strijd tussen Lula da Silva en Bolsonaro, ons allemaal wel bekend. En eigenlijk, als ik een samenvatting geef, Yves, was het gewoon Trump tegen Biden. Snap je wat ik bedoel? Mm. En je zag dat Bolsonaro gewoon in de mainstream, in de media, de staatstelevisie, de meeste kranten, Bolsonaro wordt dan afgeschilderd als de rechtse gemene man. En Lula da Silva wordt afgeschilderd als een redelijk verstandige man. Nou, even
dus jullie zijn ook wel woke, toch?
Ja, staatsmedia, Yves. Kijk, maar voordat ik nou een mening geef. Kijk, natuurlijk ben ik misschien meer voor economisch rechtse man. Maar in dit geval is het wel voor het Amazonegebied beter dat Lula da Silva heeft gewonnen. Want Bolsonaro gelooft niet in klimaatverandering. En trekt enorm veel industrie aan. En die industrie die kapt een enorm groot gedeelte van het Amazonewoud. En that's it. Lula da Silva is in 2017 gearresteerd. Die is veroordeeld voor 9,5 jaar. Hè? Dus nu de president van Brazilië, want die heeft gewonnen. Die is veroordeeld voor 9,5 jaar voor witwassen. Money laundering. Daar heeft hij 586 dagen voor in de gevangenis gezeten. Er kwam weer een andere rechtbank. Want dit was natuurlijk allemaal politiek gericht. Een soort Julian Poch met de knoops. Waar we het zo over gaan hebben, neem ik aan. En dus een man die 9,5 jaar veroordeeld is, die is nu... En het proces dat ongeldig is verklaard. Ik weet niet precies hoe het zit. Of het politiek was of niet. Dat zit er dik in. Die is nu president van Brazilië. En ik heb daar ook wel op een of andere manier vrede mee. Ik vond Bolsonaro iets te extreem. En ook te extreem tegen het Amazonegebied. Dus het heeft allemaal voor- en nadelen. Laat ik het zo zeggen.
Maar is het, kijk, want het is best wel ver, hè? Ben jij wel, jij bent, neem ik aan, ook wel meerdere maanden in Brazilië geweest. Kijk, voor mij stond, ik heb altijd ooit een zakenpartner in Brazilië. En al die Brazilianen hebben prachtige mooie namen, hè? Ik bedoel, je zal maar Jair Bolsonaro, Lula da Silva, Edson, weet je nog wie Edson Arantes da Nascimento is? Weet je nog wie dat is?
Nee.
Dat is Pelé. Dat is de echte naam van Pelé.
Ja, dus ik had hem ergens gehoord. Ja.
Allemaal prachtige namen. Alleen die zakenpartner van mij, die zei altijd... Ja, ik zeg, Brazilië is voor mij altijd vreugde, plezier, dans en de kleur geel. Hè? De kleur geel is toch voor mij het symbool van het Braziliaanse voetbal. Dat zijn toch die hebben toch een beetje het voetbal, vind ik, echt uitgevonden. Mm. Het Maracanã-stadion... Garinga, de tovenaar, zijn asvet uitgestroomd over het stadion. Yes. Ik zeg, als ik aan Brazilië denk, denk ik altijd aan plezier, aan vreugde en rust. En toen zei hij ook, ja, wij hebben nooit oorlog. Maar eigenlijk, vanaf het moment dat Jair Bolsonaro daar de leiding had, werd Brazilië toch een beetje onrustig. En er is natuurlijk heel veel oorlog wel en er zijn natuurlijk heel veel problemen. Maar het beeld wat ik altijd van Brazilië had, was er eentje van vrolijkheid.
Ja,
carnaval.
Ja, maar er is enorm veel armoede, er is enorm veel misdaad. En een van de dingen, die Bolsonaro, die was zo hard, die gaf eigenlijk ook zijn politie goedkeuring om af en toe in die favelas eens een keer goed huis te houden als ze een crimineel wilden pakken. Weet je, ze zullen allemaal wel een voordeel en een nadeel hebben, maar ja, ik heb maar één argument, dus dat die boompjes in het Amazonegebied hier, weet je.
Mm. Maar zelfs in een land van armoede kan er heel veel plezier zijn, hè? Dat is een heel rare tegenstelling,
zeker,
is dat. Maar...
Zeker. Ze zijn ook heel los met seks, hè, die Brazilianen.
Dat is hetzelfde. Kun je dat iets meer uitleggen?
Ja, Braziliaanse vrouwen, mannen denk ik ook. Maar Braziliaanse vrouwen hier in Portugal. Ja, dat maakt je niet uit of je getrouwd bent of dingen. Maakt ze geen reet uit. Dat is seks, is een voor hun een soort. Ja, het is een makkelijk consumptiemiddel. Dat is heel normaal dat je met elkaar seks hebt. Hmm. En daar wordt geen moreel stempel op je voorhoofd gegeven. Ook voor die meiden niet. Die kruipen heel gauw met mannen in bad. Daar staan ze in bed. Daar staan ze bekend voor hier in Portugal. Hmm. Ja, het zal wel. Maar we hebben ook tragisch nieuws in deze podcast, hè, Yves?
Ja. De dichter van België, vind ik hem.
Ja, Hugo Kamps is dood, dames en heren.
Ja, ik ken weinig mensen, Erik, waar ik zo enthousiast over ben qua schrijfstijl. Ik vind Hugo Kamps, moeten we echt even bij hem stilstaan en hem eren. Dat is een van de allermooiste vrienden van de pen. Hij kon zo mooi schrijven, Erik, dichterlijk. Ik vond hem altijd rustig ook, met zijn mooie stem, met het haar naar achteren. Zijn indringende blik en vooral het vermogen om de pen tot grote hoogte te brengen. En hij is ons ontvallen en daar mogen we best even stil bij staan.
Vrij jong, 79.
Zeer bijzondere Hugo Kamps.
Ik heb geen boek van... Heb jij een boek van hem gelezen?
Goh, Erik... Ik denk het wel, maar ik kan het niet... Ja, al zijn columns,
In Elsevier.
Ja. Maar weet je sowieso, als je mij gaat vragen welke boek ik allemaal heb gelezen... Ja, ik ben daar niet goed in, hoor. Ik lees en dan vergeet ik het weer.
Wij eren Hugo Kamps, gestorven in Knokke, 79 jaar oud. En eigenlijk is Hugo Kamps een Belg die geadopteerd is door ons Nederlanders.
Ja, mooi gezegd. Heel mooi. Mooi.
Jij moet nog even terugrapporteren wat er allemaal gebeurd is van het weekend. Want, dames en heren, wij hebben verleden week te praten, Geirat en ik, over het huren van een dwerg. Ja of nee, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar jij bent met een of andere hele milieu-onvriendelijke auto met al je personeel naar het Hit It Festival geweest. Gala geweest met Rico Verhoef.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat was geweldig, Erik. Kijk, we zaten trouwens in een milieuvriendelijke bus. Een elektrische bus. We hadden zo'n hele mooie zwarte bus met lampjes erin en flesjes champagne, van alles erop en aan.
Zo, toe maar, champagne.
Ja.
Dat is een heel goed jaar geweest, zeg.
Zo, wat zit je nou weer rare dingen te roepen? We hebben gewoon een paar flessen meegenomen, Erik. Ja, dus wij naar Ahoy. Nou, en we zaten, Erik, in het Jip-vak. Dus Von Jip had een vak. En dat heette ook het Jip-vak.
Jip-vak. Ja, houden we erin.
Dus wij waren met een hele groep jonge mensen van mijn kantoor. En we hebben echt een wereldavond gehad. Dus het was een in Amerika is dit normaal. Dus boxing en entertainment geïntegreerd met elkaar. Dus niet alleen maar van die kaarde gevechten, maar ook gewoon muziek. Artiesten. Ja, en ik kwam in een beetje een rare wereld. Want helemaal begrepen deed ik het niet. Ik zou je nog wat anders vertellen. Ik begrijp het nog steeds niet. Maar ik heb het heel leuk gehad. Dan stond ik buiten, ging ik even een sigaretje roken. En dan kwam ik met een vrouw in contact. Die had een hondentrimsalon. Dus ik heb heel erg geleerd over de Labrador. En dat 1 op de 6 Nederlanders die houdt van een hond. Ben je een beetje aan het bewegen weer? Een beetje, Erik? Of
nee.
Ja. Er was Jan Dino Aspiraat, die was dan zeg maar de moderator van de avond, samen met Emma Heesters. Toen gingen twee studenten, die gingen elkaar helemaal de tyfus slaan. Toen ging Michael Bogert, die ging vechten met Dan Karate, dat is die dansman. Ik dacht dat Dan Karate had gewonnen, maar het werd Michael Bogert. Maar we maakten ons natuurlijk allemaal op voor het gevecht tussen Rico Verhoeven en Hesti George. En dat was zo rond 10:30. Toen ging het gebeuren. En we hadden veel drank al erin zitten. Iedereen had het naar zijn zin. En Erik, dat heeft 5 ronden geduurd. Die Rico, die heeft die Hestie werkelijk waar alle hoeken van de ring laten zien. En die Hestie George, die valt nooit om. Dat is gewoon alsof je gewoon tegen een muur aan het slaan bent. En hij gaat zelfs lachen als hij 6-7 tikken van Rico op zijn gezicht krijgt. Op een gegeven moment greep de scheidsrechter in. Toen gingen ze elkaar omarmen. Toen zagen we even de vrouw van Hestie die dat niet leuk vond. Toen gingen ze elkaar knuffelen. En toen kwam er een ode aan Hestie George als vechter. Toen ging Rico nog een motivational speech houden aan alle mensen in Ahoy. Dat dit niet de eerste keer was. Maar dat dit Hit It Gala nog heel vaak gaat plaatsvinden. En iedereen was blij en die ging klappen en met elkaar juichen. En toen zaten we weer in de bus.
Het lijkt wel een EO-familiedag.
Ja, dat was het ook. Het was een EO-familiedag op het gebied van fighting en ik weet wat allemaal. Maar het was heel gezellig. Ik heb zoveel bekenden gezien. En Erik, heel veel luisteraars van de podcast hebben me aangesproken.
Hartstikke idee, dat is leuk.
Heel veel mensen. Is de vlieger er ook? En allemaal details die wij natuurlijk bespreken. Maar echt veel. Ik weet niet hoeveel. Ik vind 15 mensen op zo'n avond vind ik veel. Zoveel waard.
Ja, vind ik ook veel, ja. Dat vind ik ook wel. Ahoy, 6.000 mensen, 7.000 mensen.
Ja, en dan liep ik in mijn cirkeltje. Dus ja, heel veel gasten die ons volgen.
Lekker man, lekker man.
Het is leuk om mee te maken, ik kan niet anders zeggen.
Je noemde net Labrador.
Mm-hmm.
Het woord Labrador. Mm-hmm. En kijk, er zijn twee dingen. Ik heb dit weekend 2 Labradors op televisie gezien. Moet jij me misschien zeggen wat de grootste Labrador is? Ik heb Rick Niemann gezien.
Mm-hmm.
En ik heb Twan Huis gezien met Geert-Jan en Dinges Knoop. Wat is voor jou, wie is de grootste Labrador van de twee? Wie lijkt er het meest op een Labrador? Rick Niemann of Twan Huis?
Ja, dat is best wel een moeilijke vraag. Omdat in mijn beleveniswereld... En hoe ik ook kijk naar de Labrador, is dat voor mij een ongelooflijke mooie hond met prachtige ogen. Altijd kwispelend, leuk, goede mensen. Dus ik vind de Labrador, vind ik een prachtdier. En als jij mij Rick Niemann noemt en jij noemt mij Twan Huis, dan denk ik eerder aan een Chihuahua. Mm-hmm. Ik heb niet bij hun die associatie, want ik vind een Labrador heel erg leuk. En ik vind Twan Huis... Wil ik het straks even met je over hebben. Vind ik echt de slechtste interviewer van Nederland. Dat ga ik straks ook uitleggen waarom ik dat vind.
Nou, ga maar uitleggen. Als ik even tussendoor mag zeggen, nog even over die Labrador. Even een kleine herkenning. De Labrador Retriever is een vriendelijke opgewekte hond. Van nature zijn deze dieren graag bij mensen en zijn ze niet eenkennig. Het ras is gemakkelijk te trainen en staat bekend als gehoorzaam wanneer ze goed zijn opgevoed. Twan Huis.
Ja.
Twan Huis. Twan Huis is heel gemakkelijk te trainen. En hij is heel gehoorzaam aan de staatsomroep.
Nee, maar als ik aan Twan Huis denk, Erik, elk programma wat hij doet, dan is het eigenlijk altijd Twan Huis interviewt Twan Huis. Dus hij stelt een vraag, Erik, en hij geeft antwoord op die vraag. Dan stelt hij nog een vraag en dan gaan die mensen ongeveer een introotje doen. En dan gaat hij vertellen hoe hij het ziet. Dat gaat zomaar irritanter dan Twan Huis bestaat er niet. Maar,
hoe vind je dat?
Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
Mm-hmm.
We weten natuurlijk van hem dat hij Holleder in College Tour had. Nou, met alle respect voor Holleder.
Ja. Met alle respect voor Tagi, maar...
Met alle respect voor Tagi. Nee, kijk, Holleder, ja, het is heel erg. Dat was zo grappig, dat interview. Dat die jongen in de zaal, die gaat een vraag stellen. En dan zegt hij... Heeft hij zijn huiswerk nog doen? Zijn
Amsterdamse... Heb je hem weer, zei hij.
Heb je hem weer, ja. Ja, ga toch strafwerk maken. Ja. Kijk, die heeft zo'n humor. Alleen, ja, je kan niet zo naar die man kijken. Maar dat hij dat toestond om Holleder, die werkelijk waar nog van alles werd verdacht, zo'n groot podium te geven, dat vond ik niet heel erg slim van Twan Huis.
Ik vond het ergste dat hij Anouk ging interviewen.
Oké, maar goed. Dus ik vond het onbegrijpelijk. Toen hadden we het beroemde interview bij Buitenhof tussen Twan Huis en Siewert. Nou, wij kenden dat dossier. Ja. Ja, maar dat kenden wij zo goed. En dan mochten zij ook nog in zijn boeken kijken. En hij liet Siewert letterlijk en figuurlijk ontsnappen. En hij haakte niet aan op het moment dat Siewert zei, ja, ik ga alles aan een goed doel. En ik ga zo. Hij bood zelfs het kankerfonds aan. Maar Ton Huis lette niet op, omdat hij alleen maar naar zichzelf luisterde. Toen hij zei van het rendement van mijn vermogen. Nou, dat was zo'n gemene opmerking van die Siewert. Maar Ton Huis is daarvoor te dom voor om daarop in te haken.
Te dom.
Ja. En toen gisteren, de knoopjes, die zaten bij College Tour. Nou, dat is op zich is dat natuurlijk een heel interessant setje. Dus hij, zeg maar, een beetje de gereformeerde man. En zij, die is een beetje de vrolijke. En met die indringende blik van haar. Maar ze hebben wel verhalen, Erik. Ze hebben de Julian Pochzaak gedaan. Ze doen Marco Borsato. En op een gegeven moment komt er best wel een mooie vraag. Want studenten mogen dan een vraag stellen. En dat ging erover of zij vonden dat vrouwen het moeilijker hadden om te overleven in de advocatuur. En of er überhaupt ooit sprake was van een vorm van, ja, hoe moet je dat zeggen, discriminatie van vrouwen. Dus die Carrie, die was daar best wel openhartig over. Dat ze vroeger partner kon worden. Alleen de partners van haar advocatenkantoor, die zeiden dan tegen haar, ja, nee, maar als je kinderen hebt, dat werkt allemaal niet. Eigenlijk zeiden ze, rot op, voor vrouwen is geen plek. Dus zij zegt dat heel mooi. En toen hadden ze zo'n trailer instartje met Gerard Spong. En die Gerard Spong, Erik, die gaat vervolgens die Carrie Knoops als een soort tassendrager van die Geert Jan neerzetten. Ja, die begreep eigenlijk niet waarom zij er altijd maar bij liep. Het was zo vernederend wat die Gerard Spong zei. Je zag gewoon dat Carrie bleef gewoon waardig. Ja, het maakt me niet uit. Ze deed wel de armen over elkaar. Dat was toch non-verbaal heel duidelijk. Maar dat Twan Huis heeft toegestaan en de redactie van College Tour om dat fragment en die walgelijke opmerking van die Gerard Sponger in te houden. Wat een schoftige streek. Dus zij zegt, Erik, eerst de pijn die ze heeft als vrouw om te overleven in die harde wereld van de advocatuur. En vervolgens laat ze Gerard Spong gewoon even aan het woord om haar neer te zetten als een tassendrager van hem. En dat is nou precies, Erik, hoe Mr. Woke himself, Twan Huis, dus altijd maar op woke. Maar hij laat wel toe dat meneer Spong haar werkelijk waar vernedert tot op het bot. Ik kon er echt niet naar kijken. Ik vond het disgusting. En het tweede wat ik disgusting vond, op elk onderwerp wat spannend werd, ging hij even uitleggen hoe hij het zag. Het ging over de aanval van Tim Hofman op Marco Borsato. Zij zijn de advocaten van Marco Borsato. Ze zeggen, je hebt feiten en je hebt veronderstellingen. En hij ging maar de hele tijd de journalistiek verdedigen en Tim Hofman verdedigen. Erik, ga terugkijken. Ik bedoel, je hebt echt zin om een fles naar de tv te gooien.
Nou, dat stukje heb ik toevallig net teruggekeken. Ik heb, want ik heb even gezocht. Ik vond het zo walgelijk. En hij bleef maar doorgaan. Ach, of hij
maar uitleggen.
Zijn hele grachtengordelgroep. We hebben nu ook, ik weet niet of jullie dat allemaal gezien hebben, dames en heren. Er is een hele beweging nou op Twitter aan de gang om over te gaan stappen naar het concurrerende platform Mastodon. En dan doen al Leo Lucas, Tim Hofman, Erik Smit, de journalisten van de NRC, de Volkskrant. Die zijn nu allemaal mensen aan het oproepen.
Ronselen.
Om het platform van Elon Musk te verlaten. Ja? Want die gaat te veel mensen toelaten. En dan met z'n allen naar Mastodon gaan. Het is zo pijnlijk om te zien. Het is zo pijnlijk. Zo'n Tim Hofman. Ik heb hem net ook een kut tweetje teruggegeven. Hoor. Van ach kijk, mijn vriendjes van de gordel springen in de sloot. Dan spring ik ook maar in de sloot. Dan komt dat hele groepje. Dat grachtengordelgroepje. Die gaan dan allemaal opeens allemaal hetzelfde communiceren. Die gaan opeens allemaal hetzelfde doen. Het is heel verdrietig om te zien. Kijk, en met Twan Huis, Yves. Als ik even een kleine aanvulling mag geven. Kijk, hij heeft natuurlijk Stormy Daniels en Anouk geïnterviewd. En toen Anouk zei, soms moet er af en toe geneukt worden om hoger op te komen. Ja. Die gaf zo'n opmerking, keiharde opmerking, wat ze in de jeugd heeft meegemaakt. En als er geneukt moet worden, moet er geneukt worden. Nou, als jouw gast zo'n antwoord geeft en je gaat daar niet op door. Geen enkel of hij keek een beetje geneukt. Alsof hij niet wist wat het betekende. Mm. Ja? Stormy Daniels over het hele Trump-verhaal. Nou, Stormy heeft natuurlijk helemaal de excuus aan moeten bieden na een rechtszaak. Dat het helemaal niet waar is wat ze heeft gezegd. Daar heeft Van Huis niet op gereageerd. Maar hij heeft wel 50 minuten met een vrouw gezeten. Die allemaal assumpties heeft in de groep gegooid over Trump. Die helemaal niet waar blijken te zijn. Ja, Ja, dat is natuurlijk de grootste journalistieke schande die je mee kan maken. En niemand die daar wat over zegt.
Wat had jij, niemand? Als jij Stormy Daniels had mogen interviewen, wat had jij er dan gevraagd?
Ja.
Daar was je niet op voorbereid, hè?
Nou ja, ik had willen weten de eerste keer.
Okay.
De allereerste keer. Hmm. Ja, ik weet, wanneer nam je de beslissing om voor het eerst, hoe oud was je, waarom nam je de beslissing om in je eerste pornofilm te spelen? Daar ben ik heel benieuwd naar, want dat is een heel zwaar moment. Dat is hetzelfde als prostitutie.
Ja.
Als een vrouw, elke prostituee heeft haar eerste keer gehad. Ja, voor geld.
Ja.
Wat voor omstandigheid dan ook. En ik ben altijd heel benieuwd wanneer die eerste keer nou precies was. En waarom. En hoe oud. En de familie en de omstandigheden. Wat is er gebeurd? Want als je dat weet, kan je ook een heleboel voorkomen. Hè?
Ja, klopt. Maar weet je wat?
Heel veel ellende voorkomen.
Maar even over dat mastodon. Hè? Want ik zit daar even over na te denken. Kijk, weet je wat ik nou... Het is prima, weet je. Als ze daar niet meer in geloven in Twitter. Prima. Freedom of speech. Maar weet je wat ik dan moedig zou vinden? Dat ze dan ook de moed hebben om te zeggen... Ik stap van Twitter af. Dan moet je ook...
Precies,
je,
I close. Ja.
Ja, dan, maar dat doen ze niet, hè?
Spijker op zijn kop wat je nu zegt. Mm. Met compliment. Ja? Ze gaan allemaal zeggen dat ze eraf gaan. Ze blijven allemaal kijken op Twitter. En ze heffen niet hun account op. Die walgelijke mensen.
Maar dat is precies dat van twee walletjes eten. Altijd van twee walletjes eten.
Nee, de makkelijke weg.
De makkelijke weg, ja. Dan moet je ook stoer zijn. Dan moet je zeggen, ik laat het nu lopen. Ik ga me verbinden aan Mastodon. Het gekke is, weet je wat ik het rare vind? Kijk, die Musk, hè, ik ken hem helemaal niet. Ik vind het fascinerend wat die man allemaal doet. Ik vond het geweldig, dat verhaal, dat hij met die toiletse zinkbak naar binnen kwam lopen. Maar hij zegt, het is voor iedereen toegankelijk, wat ik vind een heel erg vrij manier van denken. En B, hij wil ook nog de anonieme twitteraars opheffen. Nou, daar hebben we vorige keer een discussie over gehouden. Ik ben in ieder geval voor, want dat maakt het wat minder agressief. Maar ze zijn al helemaal bezig met het frame, het woord extreem rechts is nog niet gevallen. Ja.
Dat is een kwestie van tijd.
Weer dat willen deugen. En dat gaat gewoon...
Ik heb wel al gelezen op Twitter dat Elon Musk de zoon is van een... De vader had een...
van een nazi?
Gedurende apartheid een mijn. Nee, een mijn.
Okay.
Met andere woorden,
ja.
Zijn vader heeft arme donkere mensen uitgebracht.
Hij is een slavendrijver. Ja.
Slavendrijver. Maar Erik Smit, Tim Hofman, Leo Lucassen... Het is zo walgelijk, echt waar. We zitten de hele tijd, 2 dagen lang. Hè, we gaan met z'n allen lekker naar Mosten. Oh, ik ben lid geworden. Ook, ze zitten op Twitter, dus te vertellen dat ze lid zijn geworden. En dat wij dat ook allemaal moeten doen. En dan blijven ze op Twitter. Wat een koter, zeg.
Ja, okay.
Maar goed, even over Labradors nog even. Rick Nieman en Geert Wilders.
Ja, dat kan Rick Nieman helemaal niet aan, zo'n gesprek. Kijk,
nee,
precies. Dus Wilders, die heeft het er gewoon over het nu. Dus die zegt 2022. Ja. Hij zegt gewoon, mensen kunnen niet die energierekening betalen. Hij snapt dus niet dat als jij 3000 euro verdient, wat best veel is, 3000 euro netto, en je hebt een huurwoning en je hebt die belachelijke energierekening en aan de pomp word je ook helemaal leeggetrokken. Bij de supermarkt zijn de prijzen ook disproportioneel hoog. Komt eigenlijk Wilders best met constructieve gedachten. Ja, maar dan zegt hij, ja, maar meneer Wilders, er is een pakket van 50, 70 miljard. Maar hij begrijpt niet het verschil tussen macro-economie en micro-economie. En micro-economie is nu, en dat je gewoon bij de kassa staat, en dat er staat onvoldoende saldo. Die man, dat komt gewoon niet binnen bij hem, Erik.
Nee.
Het komt niet bij hem binnen. En dan wil hij eigenlijk weer over asielbeleid beginnen. Want ja, dat kan allemaal niet natuurlijk wat Wilders zegt. Maar dan zegt Wilders een keer iets heel goeds en iets heel links en iets heel nuttigs. Maar dat past natuurlijk niet in zijn frame. En dan weet hij het niet meer, Erik. Dan heeft hij geen idee wat hij moet zeggen.
Nee. Maar wat ik wel. Maar hij krijgt natuurlijk wel opdrachten van Bertje Huisjes. Bertje Huisjes is de voorzitter van WNL. Maar Yves, er was iemand die had uitgerekend. Die had de uitzending van verleden week gezien waar Edith Schippers zat.
Mm.
En die had de uitzending van Geert Wilders gezien. En die is gaan tellen hoe vaak Rick Nieman Edith Schippers heeft geïnterrupeerd en hoe vaak Wilders. Wat denk je wat de verhouding is?
Mooie vraag. Ik denk de verhouding, dus niet het aantal.
Ja, dus hoe vaak is Edith Schippers geïnterrupteerd en hoe vaak is Wilders?
Ik doe het op de gok. Ik denk 14 keer Wilders en 3 keer Schippers.
4 keer Schippers, 28 keer Wilders.
Oké, 1 op 7.
Ja, het is allemaal wat.
Ja. Ja, dat krijgen ze allemaal ingefluisterd. Dan komt er zo'n scriptje van tevoren. Je weet toch hoe dat gaat bij die programma's. Ja. De hele tijd maar interrumperen.
Ja. Yves, mag ik een onderwerpje aansnijden wat een beetje onderbelicht is geweest in Nederland? Ja.
Mannen,
kijk, lieve luisteraars.
Even een prettige maandag voor Björn Kuipers, hè? Want die is er ook. Die moeten we wel blijven eren.
Was hij er al?
Ja, daar was hij.
Ja, Björn, goed gefloten, jongen, goed gefloten. Kijk. Ik wil een artikel van de NOS pakken, wat eigenlijk een beetje raar geplaatst werd. En dan wil ik de eerste en de laatste alinea van voorlezen. Protest tegen aanleg waterbassins in Frankrijk loopt uit de hand. In het westen van Frankrijk zijn gisteren 61 politieagenten gewond geraakt bij een demonstratie tegen de aanleg van een waterbassin. 22 agenten raakten ernstig gewond. Ja? En 30 demonstranten raakten ook gewond. Dus even voor de goede orde. 61 politieagenten, 22 ernstig gewond en maar 30 demonstranten. Maar waarom? Waarom, kunt u allemaal denken? Nou, daar komt hij aan, de laatste alinea. De demonstranten vinden dat de belangen van burgers en de natuur ten onder gaan aan het belang van de boeren, die het schaarste water nodig hebben om hun exportgewassen te bejegenen.
Ja.
Dat zijn mensen, demonstranten, ja, die tegen het belang van de boeren zijn, ja, en die 61 politieagenten verwond hebben, waarvan 22 ernstig gewond. Namelijk met Molotov cocktails. Die zijn verbrand. Benen verbrand, armen verbrand, gezicht verbrand. Yves, daar wordt bijna amper aandacht aan besteed.
Ja, ja.
Daar zijn wij in Nederland wij lopen in Nederland, ja, de boeren rijden met tractors over het Vrijthof. Daar spreken we al schande van. 61 politieagenten, 22 ernstig gewond. Yves, wat is dit?
Ja,
en daarom zei ik ook tegen jou, dit is het begin. Mm. Dit gaan we meer zien. Mm. De polarisatie loopt zo uit de hand.
Ja, dat noem je een soort democratisering van geweld. Hè, als het maar,
democratisering van geweld. Dat luik je maar dan aan de andere kant.
Mm. Hey, Erik, ik moet je ook even de groeten doen van Harma. Ik zou even voorlezen. Hoi Erik.
Ja, die heb ik gelezen.
Ja, ik moet hem even.
Ik haal mijn neus.
Nee, maar laat hem even voorlezen. Ik vond hem zo grappig. Ik luister vanaf het begin de gigs. Ik hoor dat je al heel lang verkouden bent, wat natuurlijk voor jou heel vervelend is. Maar ik wil je wel meegeven dat het voor de luisteraars van jullie podcast na zo'n lange verkoudheid van jou wel irritant begint te worden dat je elke keer ophaalt. Echt niet.
Is dat zo?
Ja, ik weet niet, maar echt niet fijn om te horen. Ik weet dat ik namens meerdere kapiteinen spreek. Ja, ik ben eerlijk en recht voor ze raap, maar dat zijn jullie ook. Doe ermee wat jou goed lijkt. En ik denk wel dat je nu boos wordt als je dit leest. Maar een goed zakenman mag ook wel eens feedback krijgen. Waarvan acteer ik? Goed de Harma.
Nou, ik wil even voor de goede orde. Ik heb het aan jou gestuurd.
Mm-hmm.
Want Harma stuurde het aan mij. Ja. En ik heb tegen Harma gezegd, dankjewel.
Mm-hmm.
Maar ik wist niet dat ik mijn neus altijd ophaalde tijdens de uitzending. Dat is toch niet zo?
Nee, misschien bedoelt
en mijn stem is mijn stem. Af en toe ben ik wel verkouden, maar ik denk dat het een beetje door het roken komt.
Ja,
Harma, ik ben in ieder geval blij dat Harma dat zegt.
Ja, nee, oké, maar je moet eraan werken, Erik.
Niks mis mee.
Hey, Max is de baas.
Zeker,
en Max,
zeker,
en Max zeker, was boos. Dat vind ik toch even interessant. Dus die heeft Ted Kravitz van Sky Sports.
Ja.
Die hebben zij genegeerd vanwege het continue bashje van zijn overwinning in 2021. Altijd maar dat gezeik over die Hamilton. Die Hamilton, Erik, die kan dus ook niet zeggen Max was quicker. Die zegt altijd Red Bull. Altijd Red Bull.
En he. Ook toen hij...
Ja, he en Red Bull.
Ja, toen die virtuele wagen de baan opkwam, toen reed hij 12 seconden voor. En daarna, toen die auto de baan weer afging, was het 14 seconden. En dan begon hij te zeiken weer. Ik vind het zo'n zeiker
is het.
Je zal die gozer aanhouden.
Mag ik nog een complimentje geven aan Erik, een complimentje voor Viaplay. Je weet nog dat ik was nogal kritisch op hun in het begin. Toen werd die directeur helemaal boos op mij. Maar ik vind wel dat ze zich ontwikkeld hebben. Het is leuker om naar te kijken. Ze hebben ook die comments hebben ze nu beter. Die studio setting is beter. Die tafel is beter. Dus het heeft toch wel geholpen, Erik. Het is een stuk fijner om naar te kijken.
Oké.
Heb je ook Johnny de Mol stopt ermee.
Waarmee? Met mensen, met vrouwen in elkaar meppen?
Nee, met dat half acht. Dat HLF8. Hij heeft het er wel moeilijk mee. Maar Erik, kijk, die jongen heeft natuurlijk... We weten helemaal niet hoe het zit. Kijk toch even naar de knoopjes. Feiten heb je. En veronderstellingen. En we leven nou helemaal in een cancelmaatschappij. Maar die jongen, die heeft natuurlijk... Alles is teruggedraaid om de een of andere manier... Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik was er in ieder geval niet bij. Maar hij is wel helemaal gecanceld. En er zit die jongen mentaal. Is hij daar toch... Ja, zak en nas. Hoe zit dat nou?
Nou kijk, dat zal ik je precies uitleggen. Of je nou John de Mol heet. Of Linda de Mol. Of Johnny de Mol. Alles wat je doet. Alles. Als je uitgaat naar een restaurant. Moet je uitkijken dat je je stem niet verheft. Als je bij de garderobe komt en iemand niet komt die snel genoeg is met de jas. Zoals jij en ik daar wel iets over kunnen zeggen. Dat kunnen ze niet doen. Die mensen, die leven natuurlijk onder een driedubbel vergrootglas. Mm. Ja, dat is ook geen leven. Die leven ook eigenlijk nu achter een hek. Ja, dus, en die zijn een klein beetje het respect verloren. Hebben ze verloren van de gewone man met de Voice of Holland en de dingen dat ze toegestaan hebben. Mensen zijn heel hard, ook op social media, tegen de familie de Mol. Sommige mensen haten ze zelfs. Ja. En ja, onder het vergrootglas liggen. Ja, ik zou zeggen, jongen, ga lekker weg. En ga een helft van de tijd in Miami wonen. Maak een paar mooie projecten. Maak een paar mooie documentaires. Maak mooie televisie. Of ga wat anders doen. Maar blijf een beetje weg uit het Nederland, jongen, de hele tijd. Ik zou dat gewoon doen. Zou jij als Johnny de Mol nou nog, als John de Mol nog SBS willen hebben en dingen? Wat moet je daar nou allemaal mee? Wat moet je nou met SBS6 en al die paar. En Veronica, waar 300.000-400.000 mensen naar een of andere film kijken. Wat moet je nou met die zenders? Wat moet je daar nou geld aan verdienen met adverteerders? Wat een gezeik. Je moet adverteerders bellen, dingen, programma's. Ja, oké, het is een incubator om programma's te maken. Ja, dat zou ik helemaal niet meer in Nederland doen als ik John de Mol was. Helemaal klaar. Ik zou er helemaal klaar mee zijn.
Ja, ik ook.
Ja, wie ben ik?
Ja, Erik. Hey, Erik. Ik wil ook een shout-out voor Raven van Dorst. Weet jij wie dat is?
Nee.
Ja, dat is... Ik weet niet. Tamara die legde me uit. Ik weet het woord niet. Dat ze mannelijke hormonen heeft en vrouwelijke hormonen en... Maar zij heeft dat programma Van Dorst, even kijken, in de boerderij of zo heet dat. Hoe heet dat programma?
Raven van Dorst, ik google het.
Raven van Dorst. Kijk even, dat je even, ik wil even weten of je haar...
Ja, ik heb een... Oh, die ken ik.
Ja.
Die is wel eerder op televisie geweest. Die is toch man en vrouw?
Ja, dat is, ik weet niet hoe dat zit.
Ja, maar die is wel heel relaxed erover.
Ja, die is heel relaxed. Maar Erik, die heeft dus een programma. En dan gaat ze had gisteren in het programma had ze een jongen die heet Israël. En dat was een van de...
Hemafrodiet.
Ja, dat ja. Maar wat is dat? Ja. Ik weet niet wat dat is.
Ja, die valt op vrouwen en mannen. Die heeft volgens mij en een piemel en
nee,
een dingetje.
Nee, dat is dat vroeg ik ook. Heeft ze dan een piemel? Maar dat wist Tamara ook niet. Ja, ik weet niet wat...
Tamara moet niet... Je hebt dezelfde vraag gesteld. Ja. Nee, volgens mij is de piemel weggehaald.
Oh, wacht even. Ze is geboren... Hier, ik heb het. Ze is geboren met hermafroditisme. En ze noemt zichzelf hermafrodiet. En dat is tweeslachtigheid. Oké.
Ja, zeg ik toch. Een pik en een kut.
Ja, maar dat weet ik niet of ze dat ook heeft. Dat vertelt het verhaal niet.
Ja. Slakken hebben het ook, hè?
Oké, ja, dat klopt. Ik zie ook een fotootje.
Slakken en regenwormen.
Ja, heel goed van jou. Heel scherp.
Wandelende takken hebben het ook.
Oké. Maar Erik, zij heeft een programma. En daar...
Dat is wel lekker makkelijk. Kan je het met jezelf doen.
Ja, heel leuk. Maar Erik, ja, echt. Zij had dus in dat programma...
Echt.
Hoe hou ik het vol met jou? Of hoe hou je het vol met mij, mag je dan zeggen. Maar dan had ze dus die Jamie-fase van die met Leeuw Kleine ging. En ze had die Israël. En die Israël is een jongen die heeft geleefd onder het regime. Daar is die documentaire over gemaakt. De Kinderen van Ruinewold. Het is een winnende docu. Die man heeft de meest verschrikkelijke dingen. Maar hoe zij mensen interviewt, Erik. Twanhuis, Rick Nieman. Ga eens een keer 4-5 uitzendingen van deze Raven van Dors bekijken. Zo moet je mensen interviewen. Zij luistert. Ze is fucking scherp. Ze hoort alles. Ze heeft nergens een mening over. Ze gaat het gesprek aan op een manier. Top, top kwaliteit. Echt waar. Ik had nog nooit eerder naar een serie van haar gekeken of naar een docu. Ik was onder de indruk van haar manier van interview. Zo goed. En de gast komt bij haar tot zijn recht. Wat ook de bedoeling is. Fantastisch.
Ik ga vanaf nu genoteerd op haar letten en het gaan de luisteraars.
Echt fantastisch.
Yves, we zijn aan het einde gekomen, denk ik. Hè?
Ja.
Het zijn al bijna
ik ga zo, 40 minuutjes. Erik, ik ga zo naar, vanavond heb ik de lancering van de Quote 500.
Oh, ga je er naartoe?
Ja, is vanavond. Ja, zeker.
Vraag je nog even aan Sander Schimmelpennink, die je verleden jaar ook tegenkwam, weet je
ja,
wel?
Ja, toen ging je wat tegen mij zeggen.
Volgens mij in de Harbor Club.
Ja, was in de Harbor Club.
Hoe het op Mastodont is.
Mastodont, ja, hoe het daar is, ja. Als hij er is, hè.
En heb je... En, ja, die is er wel. Heb je 4 weken geleden nog beledigd?
Ik vergeet nooit, maar ik vergeef wel, Erik.
Ah, het sick idee, dames en heren luisteraars. Tot morgen, lieve.
Dankjewel, vriend. Hoi, hoi. Bye-bye.